Schermen Manifest.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Gemanifest, de podcast waarin we kansen manifesteren voor kinderen. Vandaag duiken we in een thema dat van onschatbare waarde is voor de ontwikkeling van onze leerlingen: cultuureducatie en leesbevordering. We weten allemaal hoe belangrijk het is om kinderen gelijke kansen te bieden en daar speelt educatieve samenwerking een cruciale rol in. Scholen, bibliotheken en culturele instellingen hebben de sleutel in handen om kinderen te inspireren en te laten groeien. In deze aflevering gaan we het hebben over basisschool Noer en Huis 73 en hoe zij samenwerken om dit te realiseren. We hebben twee fantastische gasten vandaag die hier alles over kunnen vertellen of het gesprek mee kunnen voeren. Arjen Lubbers, manager onderwijs Huis 73, en Lieke Doornbos, leesconsulent van de bibliotheek en de bibliotheek op school. Samen gaan we verkennen hoe we de samenwerking nog verder kunnen versterken en zo nog meer kansen kunnen creëren voor onze kinderen. Laten we beginnen. Arjen, welkom. Kun jij je misschien even kort voorstellen?
Dat kan ik zeker. Ik ben Arjen Lubbers. Ik ben manager onderwijs en educatie bij Huis 73. En Huis 73 is de bibliotheek en de cultuureducatie voor de gemeente Den Bosch, maar ook de bibliotheek voor Vught, Bokstel en Sint-Michielsgestel. En onder onderwijs vallen een hele hoop bibliotheken op school.
Waaronder?
Die van jullie, bij die Noer.
Yes. Lieke, wil jij je even kort voorstellen?
Ja, mijn naam is Lieke Doornbos. Ik ben leesconsulent bij Huis 73. En ik ben verbonden aan de schoolbibliotheek van basisschool Noer. En ik ondersteun zowel de leerlingen als de leerkrachten in een stukje ontwikkeling van leesplezier en de leesbevordering.
Ja, daar gaan we het vandaag wat uitgebreider over hebben, hè? Over leesplezier en leesmotivatie. Ik wil jullie eerst een beginvraag stellen. Als je terugkijkt op je eigen jeugd en je ontwikkeling in je jeugd, wie heeft dan voor jou, Arjen, het verschil gemaakt? Jeetje, en waarom?
Ingewikkelde vraag.
Ingewikkeld.
Ja. Ik denk op twee momenten zelfs mijn vader.
Je vader?
Ja.
Mooi.
Die nam mij mee naar de Golden Earring in 1992. Wat voor mij zeg maar een beetje de ontluiking was naar de popmuziek en de gitaarmuziek. En later bracht hij mij het juiste boek. Toen ik moest lezen voor de lijst, waar ik toen een afgrijselijke hekel had aan lezen, kwam hij met Bint van Bordewijk aan. Wat ging over school en rare namen en zo. En ik vond het maar een gekkig boekje, maar wel een heel interessant boek.
En daarmee heeft hij jou aan het lezen gekregen?
Nou, weer.
Weer?
Dat stopte eigenlijk wel toen ik 12 of 13 was. Mm. Ja, en dat kwam weer terug toen ik 16, 17 was. Ja.
Oké, dus de periode in de puberteit van 12 tot 16... was je niet echt gemotiveerd om te lezen?
Nee.
Je vader dus. Je vader is een voorbeeld geweest in je jeugd.
Toen zeker, ja.
Ja. Oké. Lieke?
Nou, voor mij, als ik terugkijk, inderdaad, denk ik toch dat mijn ouders beide wel echt een hele cruciale rol hebben gespeeld. En eigenlijk omdat ze beide mij zulke verschillende dingen hebben meegegeven. Aan de ene kant hebben ze me heel vrijgelaten en om alles te ontdekken en te onderzoeken op een creatieve manier. Aan de andere kant hebben ze me ook meegegeven om rationele keuzes te maken en om wel overwogen beslissingen te nemen. En ik denk dat dat als kind heel mooi is om die beide kanten mee te krijgen.
Ja. Dus die kansen hebben jullie wel vanuit huis uit meegekregen.
Ja, absoluut. Ja. En ik werd inderdaad ook redelijk vrijgelaten om dingen te mogen ontdekken. En soms met mijn zus het hele huis op zijn kop te zetten. Dus ook echt wel fijne, onbezorgde tijd daarin mee mogen maken.
Ja, mooi. En hoe is jullie schooltijd verlopen? Basisschool, middelbare school?
Nou, de basisschool wel in een hele veilige, rustige, fijne tijd eigenlijk wel. En de middelbare school, toen werd ik heel erg lui. En misschien
herkenbaar.
Is dat ook dan wel de reden dat ik tussen mijn 13e, mijn 16e, 17e echt volslagen andere dingen ging doen dan eigenlijk bedoeld was.
Hè, zoals? Nou, maak je me wel nieuwsgierig.
Voetballen, heel veel voetballen.
Heel veel voetballen.
Ja, eigenlijk is dat het. Eigenlijk bestaat mijn leven tussen 12 en 16 uit heel veel voetballen, ja. Ja.
Oké. En dat voetballen, met wie deed je dat?
Nou, gewoon in teamverband, op straat. Gewoon heel veel buiten zijn. Ja. Weg maar van huis. En weg maar van alles wat maar moest.
De gevestigde orde.
Ja, dat. Ja. Ja, dat kon in die tijd helemaal nog goed.
Ja. Dat vind ik wel interessant wat je daar zegt. Dat kon in die tijd helemaal nog goed?
Nou, er waren ook alle mogelijkheden toe. Er was geen andere... er waren echt wel heel veel andere dingen die je ook kon doen. Maar het was ook wel heel gebruikelijk dat je gewoon op straat... naar buiten ging en buiten speelde. En dat spelen, daar ging je dan een beetje af. Maar dan moest het wel voetbal zijn. Ja.
En Lieke?
Nou, voor mij is het over buitenspelen hebben. Ik was vroeger ook inderdaad wel veel buiten op de basisschool. Ook het verstoppertje en het tikkertje spelen natuurlijk. En vooral op en om de begraafplaats in Orten rondhangen. Een hele bijzondere plek om verstoppertje te spelen overigens.
Lekker luguber.
En kijk, vanaf de middelbare school waren we nog steeds ook wel veel buiten. Maar dan werden het meer de hanggroepjes, hè, waar je dan bij ging hangen. En ik ontdekte wel al heel gauw dat toch niet helemaal de besteding was van mijn vrije tijd die ik eigenlijk zocht. Daar splitste ik me eigenlijk toch wel weer gauw van af. En ging toch wel weer wat meer mijn eigen dingen doen. En me eigenlijk meer met een vriendin samen bezighouden met andere zaken.
Hey Arjen, als jij nu met een bril kijkt als cultuureducatie, vanuit cultuureducatie. Hoe zie jij dan dat jij met de organisatie Huis 73 het verschil zou kunnen maken voor een kind?
Ik denk dat je in een heel breed palet van aanbod wat er in de stad zit, een zo goed mogelijk programma kunt neerzetten op school. In samenwerking met de school en met culturele partners. Dus dat er een heel duidelijk beeld is van groep 1 tot en met 8. Waarin kinderen van welke basisschool dan ook in aanraking komen met allerlei culturele partners in de stad. En daarmee ook betekenis kunnen geven aan wat zij maken of meemaken.
Ja. En hoe gaat dat nu en hoe zou dat anders kunnen?
We hebben het net anders gemaakt.
Oh, je hebt het net anders gemaakt. Nou ja. Vertel.
We werken hier in Den Bosch met de cultuurroute voor het primair onderwijs. En de cultuurroute is een curriculair programma. Dat wil zeggen dat het is opgebouwd langs de doelen van het onderwijs. Of via curriculum.nu zelfs.
Is dat complementair dan aan wat we in onderwijs doen? Of is het echt...
Het is eigenlijk het vervangen van wat je in onderwijs zou kunnen doen. Dus in Den Bosch heb je ook nog het niet stapelen, maar vervangen.
Ja.
En waarbij je met de stad of in de stad of met je omgeving activiteiten kunt doen die onderwijszaken kunnen vervangen. Zodat het niet gaat stapelen. Mm-hmm. En we hebben langs die lijn samen met allerlei partners een heel traject gebouwd van groep 1 tot en met 8. Om zo breed mogelijk kinderen te kunnen inspireren met wat er allemaal kan met kunst en cultuur. Waarin zij een eigen ontwikkeling kunnen doormaken. Maar ook in aanraking komen met wat er allemaal in de stad te vinden is. Dus dat biedt ook een poort naar de stad.
Oké, dat is wel mooi. Want dan maak je gelijk verbinding met wat er in de stad is. Dus de nabijheid, die is er ook.
De nabijheid is er ook. Ja. Ja, en die is niet voor iedereen altijd vanzelfsprekend. Dus.
Nee, want... hier in Wijk West en specifiek op basisschool Noer hebben wij best een gedefinieerde doelgroep. Met allerlei verschillende en diversiteit en achtergrond. Wat draagt die cultuureducatie bij wat ouders bijvoorbeeld niet zouden kunnen doen of niet doen?
Ja, zo hebben wij in eerste instantie niet gekeken. Omdat er zit een vooronderstelling in dat... Als je op een school zit nabij het centrum of in een anders geprofileerde wijk, dat die toegang er wel vanzelfsprekend is. Ik vraag me dat af of dat zo is eigenlijk. Dus we hebben gekeken naar of het voor ieder kind in Den Bosch mogelijk is om een vergelijkbaar programma, wel op visie van de school en aan thema's van de school gehangen. Maar wel dat je op basis daarvan ieder kind kunt bereiken in de gemeente Den Bosch. En dat wil zeggen dat we geen onderscheid maken of je nou in Wijk West woont of
in
Rosmalen of in de Maaspoort. Nee, of in de stad inderdaad. Het is wel logischer dat als je in de stad zit dat je dichter bij een aantal instellingen zit. Maar de vraag is natuurlijk wel of ze in hun vrije tijd daar naartoe gaan.
Ja.
Dat weet ik niet.
Ja.
Nee.
Ja, dat weet ik ook niet. Want hoe maak je jezelf vindbaar is dan ook de vraag voor het bereik van alle kinderen? Is de samenwerking daar van een met een school samen, is dat van cruciaal belang? Of zou het ook te vinden moeten kunnen zijn buiten de school?
Het beide, denk ik. Ja. Het moet ook te vinden zijn buiten de school. Maar ik denk dat een school heeft allereerst een soort van structuur. Mag je hopen? Nee, dat gebeurt natuurlijk heel vaak.
Ja, ik hoop het wel.
Ja. Dus er is een structuur in een school waarbij je en een aantal doelen zou moeten halen. Ja. Gewoon als onderwijsdoelen. Maar je hebt ook al die kinderen bij elkaar. Dus het biedt ook een heel mooie platform of een heel mooie plek om juist die opening te gaan vinden met z'n allen.
Ja.
En onderwijs, ja, daar zit natuurlijk het woordje wijs in. Hè? Dus je wil eigenlijk je slimheid inzetten dan. Dus het biedt een plek ook waar je aan reflectie zou kunnen doen of aan betekenis geven. En dat zijn allemaal zaken die, als die in het onderwijs zitten, nou ja, dat je niet alleen moet kijken naar rekenen of aan taal of aan wereldoriëntatie, maar dan ook in de hele brede zin ook naar sport en
vorming, gewoon cultuur, de algemene vorming
moet kijken. Ja. Dus het biedt sowieso de mogelijkheid om kinderen in aanraking te laten komen met allerlei vormen van kunst en cultuur. En met lezen natuurlijk. Maar,
ja, daar gaan we zo nog over hebben.
Maar het hogere doel is natuurlijk dat mensen ook dat blikveld open gooien en zien dat er in de stad meer te vinden is dan de eigen wijk.
Nu ben ik al 50 plus. En als ik terugga naar mijn eigen basisschooltijd, was het heel normaal eigenlijk dat je handvaardigheidles, muziekles, theaterles, dat zat allemaal verweven in het onderwijs. Nu lijkt het alsof dat echt los staat van elkaar. Hè? Wij zijn een school, wij zijn een instituut. Jullie zijn een partner die cultuur en lezen aanbieden. Dus wij kunnen zelf, de school kan zelf bepalen welke route ze afnemen, welke culturele activiteiten. Ze kunnen er ook nog voor kiezen om het zelf te organiseren en te doen.
Ook dat.
Zie jij dat als een belemmering of zie je dat als een kans? Of hoe gaat het nu?
Nou, ik denk dat er ook wel wat veranderd is in het onderwijs daarin. Jullie krijgen van alles over de schutting gegooid. Ik hoorde laatst nog een collega-directeur zeggen van ja, we krijgen straks waarschijnlijk ook allemaal lespakketten over de fatbike, want dan moeten we daar weer allemaal
dan moeten we ook iets mee.
Iets mee. En ja. Zo zijn er allerlei dingen die. En ik denk dat die druk op het onderwijs ook zo groot is geworden dat er niet vanzelfsprekend de ruimte is om de dingen te doen die jij net benoemde. Dus het biedt heel veel kansen, denk ik ook, om het niet zelf te doen, maar daar een organisatie voor in te zetten die zeker als intermediair daartussen kan zitten. En daar ook behulpzaam in kan zijn. En juist in de relatie met een school die dan goed is en goed zou kunnen en moeten zijn. Heel goed kunnen kijken van wat hebben jullie nou specifiek nodig? En wat kunnen jullie nou gebruiken vanuit het culturele landschap in Den Bosch? En vervolgens kunnen wij ook nog adviseren van ja, als je het zelf wil doen van goh, maar er zijn allerlei instellingen die bieden allerlei zaken aan die echt wel appelleren aan doelen van het onderwijs. Die zouden wij op die en die manier inzetten. Het is natuurlijk aan de school zelf uiteindelijk. Jullie kunnen gewoon zeggen van ja, dat doen wij niet. We gaan alleen maar sporten of alleen maar lezen. Dat mag.
Ja. Wat zouden we daar voor kansen missen dan, hè?
Als je alleen maar gaat sporten.
Ja, bijvoorbeeld.
Nou, dat is ook heel goed voor je. Maar alleen maar sporten, ja, dat is ook lastig. Ja, nee, ik denk dat de expertise veel meer... die zit in het onderwijs ook wel. Maar hij zit er ook buiten, die expertise.
Ja, en daar ben ik ook van. Daar ben ik het mee eens. Daar ben ik van overtuigd dat die expertise dan juist bij die partijen liggen. Alleen dan kom je toch weer terug op het verhaal geld. Toen het een verplichting was, toen had je het gewoon in huis. En nu moet je echt keuzes maken als school van waar spendeer ik mijn geld aan. Dus als ik cultuur, educatie en de BIEB, de samenwerking met de BIEB heel belangrijk vind, dan kiezen we daar als school voor. Dan hebben we daar een bepaalde visie op. Maar wat, ja, ik zit dan wel eens verder te denken zelf van hoe kunnen we dat nog verbeteren? Mijn gedroomde visie is eigenlijk dat je een school straks hebt, dat je hele schooldagen hebt en dat alles erin verweven zit. Maar dat je wel dus inderdaad die aparte partijen hebt. Maar dat de overheid uiteindelijk zegt van hier, dit is het gezamenlijke geld, organiseer het. Hoe zien jullie dat voor je? Dus dat het niet meer een keuze is, maar dat het eigenlijk toch ook wel weer een soort verplichting wordt. Je moet het allemaal aanbieden en je mag daar met allerlei partijen.
Nou, er zit natuurlijk een basis in die al wel zo is. Nog los van dat het een hele dag op school is of dat alles daarin specifiek verweven zou moeten zijn. De bibliotheek op school bestaat in Den Bosch al heel lang.
Mm-hmm.
En die zit ook op iedere school. En die wordt natuurlijk gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidies. Dus pakweg zo'n 80-85% zo ongeveer. Dat ligt bij een subsidiëring vanuit de gemeente. Omdat die het bibliotheekwerk heel erg belangrijk vinden. En de nabijheid van een collectie heel erg belangrijk vinden.
Ja.
Dus er zit al niet een verplichting in, maar nee. Toch ergens een soort van... Ja,
maar daar kiest de gemeente Den Bosch dan voor?
Ja, daar kiest Den Bosch voor. En je ziet steeds meer steden in Nederland hoor die daarvoor kiezen. Maar je ziet die rijkdom, die is eigenlijk voorhanden. Voor een klein bedrag, relatief klein bedrag voor scholen.
Ja.
En dat hebben we bij de cultuurroute natuurlijk net zo goed geprobeerd voor elkaar te krijgen. Namelijk, er zijn verschillende subsidies voor verschillende projecten. Maar we hebben gekeken of dat niet één programma zou kunnen worden. Waarbij je met een school kunt kijken van welk traject doorloopt een kind van groep 1 tot en met 8. En wat willen jullie als school dat een kind na groep 8 uiteindelijk kan of heeft meegemaakt. Of hoe
mee in aanraking is geweest.
Ja. Hoe die horizon is verbreed, ja.
Oké, Lieke, leesbevordering, leesmotivatie. Hè? Want nou heeft Arjan het een en ander verteld over cultuureducatie. Hè? Daar zit natuurlijk al heel veel in. Hoe belangrijk is lezen en leesplezier?
Nou kijk, lezen is natuurlijk ontzettend belangrijk om mee te kunnen doen in de maatschappij. Alles wat je tegenkomt eigenlijk is gebaseerd op dat je kunt lezen. Van de bijsluiter van je medicatie tot je eigen boodschappenlijstje, tot de verzekeringsvoorwaarden. Kinderen gaan straks, als ze groter worden, heel veel dingen tegenkomen die ze moeten kunnen lezen. En die ze dus ook met begrip moeten kunnen lezen om te snappen waar het over gaat. Dus de basis die we op school moeten leggen is natuurlijk dat zij goed en met begrip leren lezen. En goed met begrip leren lezen kan eigenlijk niet zonder samen te gaan met leesplezier. Want als je plezier hebt in het lezen, dan ga je het natuurlijk automatisch vaker doen.
Ja.
En als je het vaker gaat doen, dan word je er steeds beter in. En dan krijg je natuurlijk een mooie positieve spiraal die het lezen natuurlijk ontzettend bevordert.
Ja, want uit recente onderzoeken, de PISA en wetenschappelijke onderzoeken, zie je dat het leesniveau in Nederland en volgens mij ook wereldwijd zelfs, dat die aan het dalen is. Maar we richten ons natuurlijk nu hier op Nederland. Dat die steeds meer aan het dalen is en ook het leesplezier. Wat doet dat, denk je, met kinderen?
Nou kijk, ik denk inderdaad dat als kinderen het plezier in het lezen verliezen, ja kijk, dan stoppen ze er ook mee, dan houden ze op met lezen. En ja, dat verarmt natuurlijk ontzettend hun kansen later in de maatschappij. Ik denk inderdaad dat Nederland dat het in Nederland echt erbarmelijk gesteld is als je naar de onderzoeken kijkt. En dat we er echt heel hard aan moeten gaan werken met elkaar om vooral ook op school ook de leerlingen weer te leren dat lezen leuk kan zijn. En dat ze gaan ontdekken wie ze als lezer zijn en welke smaak ze hebben ook vooral. He, zodat ze ontdekken dat er voor iedereen wel boeken zijn om plezier in te beleven. En dat verhalen en boeken ook niet alleen maar zwarte letters op een witte bladzijde zijn.
Ja.
Maar dat er heel veel fantasie, creativiteit en emotie achter die letters schuil gaat. Dat er een ontzettend grote wereld open kan gaan voor ze. Als ze op de juiste manier in de boeken duiken. En daar zijn wij voor om ze daarbij te helpen.
Ja, want hebben jullie enig idee, misschien hebben jullie die onderzoeken natuurlijk wel gelezen, waardoor het komt dat het zo gedaald is? Vanuit jullie bril bekeken, wat schort er aan eigenlijk?
Nou, ik denk dat we de leerlingen aan het dwingen zijn om vreselijk saaie dingen te lezen. Ik denk dat we veel meer fantasierijke, mooie teksten kunnen aanbieden. Waar veel meer in te halen valt dan de saaie methodeteksten die we ze nu voorschotelen. Ja. Dus ik denk dat daar een mooie kans zit om het onderwijs wel te verrijken.
Ja. Arjan?
Ik denk dat dat wel klopt. Ja. Ik zie eigenlijk een analogie met eten. Dus als je iedere dag naar de McDonald's gaat voor een snelle hap, dan dat is niet gezond.
Nee.
En het doet je ook niet groeien of zo. Terwijl als je bij Sens gaat eten, nog los van de prijs, maar dan je proeft andere smaken, dan wordt eten ook een feestje. En dat zit hem eigenlijk in boeken net zo goed. Ik denk als je heel plat, en dan ga ik toch iets noemen, Het leven van een loser leest, wat heel goed kan zijn als eerste aanraking met kinderboeken. Maar daar zou ook groei in moeten zitten. In verbeeldingskracht, in betekenis geven. Niet
dat
alleen
de tekeningen
een plat verhaal
niet meer
zijn.
Nodig zijn. Ja.
Nee. Ik bedoel, en dat is de analogie met eten ook. Het kan ook mooi, prachtig, lekker van smaak zijn. Er kan heel veel aandacht in zitten. Of het kan gewoon heel plat functioneel zijn. Ik denk dat we in Nederland, zeker in het onderwijs, heel functioneel kijken naar wat er moet gebeuren. En het helemaal uit elkaar trekken met technisch lezen, begrijpend lezen. En,
ja.
En dat je veel beter
geïntegreerd
zou moeten lezen, ja.
Ja. Ja. Ja, want Lieke, wij zijn nu een mooie samenwerking aangegaan. We hadden al een samenwerking met de BIEB, maar dat had ook nog niet echt een goede visie. Nu zijn wij samen met Sardes, een onderwijsadviesbureau, bezig om dat hele doorgaande leerlijn op te zetten. En we willen lezen hier ook echt zien als een geïntegreerd aanbod. Want je leest constant eigenlijk.
Ja, zeker. En ik denk inderdaad ook dat er is een hele mooie samenwerking inderdaad op gang gekomen. Waar wij als Huis 73 en ik als leesconsulent natuurlijk ook richting het team een hele fijne rol hebben mogen krijgen. Ik denk inderdaad dat we de lesstof van de vakken die binnen het onderwijs gegeven worden, dat we die ontzettend goed kunnen verrijken met het aanbod wat we in de BIEB hebben, de collectie van de bibliotheek, prachtige kinderboeken die we daarvoor kunnen inzetten. En dat we de leerkrachten daarin goed kunnen gaan ondersteunen en hun deskundigheid op het gebied van het inzetten van die boeken ook kunnen gaan bevorderen. En daar zie ik inderdaad voor het komende schooljaar en daarna heel veel mooie kansen liggen voor de samenwerking.
Ja, en hoe cruciaal vinden jullie de rol van een leerkracht hierin?
Heel.
Ja.
Maar ik denk dat Lieke daar nog meer over kan zeggen.
Ja, heel.
Heel, heel. De leerkracht is natuurlijk, die heeft echt een sleutelpositie, denk ik. Die ziet die leerlingen elke dag. Die is aan de slag met die leerlingen in de klas. En als wij de leerkrachten de deskundigheid kunnen geven om de boeken meer te integreren in het lesprogramma. Ja, dan leer je ze een waterput bouwen. En je blijft geen water eraan dragen, maar ze bouwen natuurlijk zelf die put. Dus dat is hetgene waar we op uit zijn. Hè? Dat die leerkrachten zelf zich in staat voelen om daarmee aan de slag te gaan.
Nou, en dat het voorbeeldgedrag er ook is, denk ik.
Ja.
Hè, dus ik weet in ieder geval uit mijn eigen middelbare schoolperiode moesten wij natuurlijk ook lezen. En dan liet de docent vaak weg. Om even koffie te halen als wij moesten lezen. Of stiekem een sigaretje te roken. Of weet ik voor wat hij moest doen.
Nakijkwerk.
Ja, ging wat anders doen in ieder geval. En dat wat anders doen, dat is nooit motiverend.
Nee.
He, dus het motiveert als je zelf een lezer bent, dan motiveert het anderen. Dus ik denk dat op het moment dat kinderen lezen in een klas, of in eerste instantie misschien wel moeten lezen in een klas, en dat helemaal niet als plezierig ervaren, maar dat ze wel gewoon zien dat een leerkracht dat ook doet. En dat er ook over gesproken wordt.
Ja, spreken over boeken. Ja, want je hebt het over een rijk aanbod.
Ja.
Wat je net vertelde. Maar ik denk dat je ook echt werkvormen erin moet doen. En kinderen moet prikkelen en nieuwsgierig moet maken.
Absoluut, ja.
Naar wat maakt het dan zo leuk, dat lezen?
Je moet ze ook leren inderdaad. Hoe ze de emotie en de creativiteit en de fantasie in dat verhaal kunnen vinden. En hoe ze inderdaad een verhaal tot leven kunnen laten komen. En ja, daar hebben ze hulp bij nodig. En daar is inderdaad die leerkracht ook weer echt de aangewezen persoon voor om daar lekker mee aan de slag te gaan. Ja. Dus laat de kinderen niet alleen maar een kwartier vrij lezen. Nee, ga daarna ook in gesprek met elkaar over wat heb je nou gelezen. En
hoe voelde die persoon zich?
Ja, en wat zou jij doen in dat geval? Dus ga eens met elkaar in gesprek. En laat ze inderdaad zich meer inleven in die boeken en in die personages die ze daarin tegenkomen.
Ja, wat ik heel mooi vind om te zien is dat de leerkrachten, we zijn er nu even mee bezig, en die gaan steeds meer kwartjes gaan er vallen bij de leerkrachten. We zijn nu bezig met die methode Blink. Blink hebben wij speciaal gedaan omdat er heel veel leesmotivatie in zit al. Alleen dan moet je hem wel goed inzetten, de methode. En we waren met een training bezig en met de bovenbouwdocenten. En die zeiden van, nou, door het op deze manier te doen, gaat het gewoon vanzelf. Ik hoef bijna niks meer te doen. Nou, dat wil je natuurlijk bij die leerkrachten bereiken. Want dan gaan ze dat voorbeeld naar de kinderen ook uitstralen.
Nou, en als ze dan het gevoel hebben dat ze daar niks meer aan hoeven doen, dan kunnen ze er nog een schepje bovenop gaan doen en het nog verder uit gaan diepen.
Ja, precies, precies. En welke rol denken jullie dat in het leesplezier de opkomst van media is? Zien we dat als belemmering of zien we dat ook als kans?
Ik denk dat die twee... Ik denk dat ze wel wat met elkaar te maken hebben, maar ook niet zo heel veel. Je bedoelt het schermpje aan zich.
Ja.
Ja, het is een andere vorm van afleiding. Maar als je het lezen of cultuurbeoefening als een zelfde soort tijd investeringen of zelfde soort hobby of eenzelfde soort plezier kunt maken, ja, dan kan het gewoon naast elkaar bestaan.
Ja.
Dus ik denk dat die het gemak, en daar hadden we het net over, of althans, ik bracht het natuurlijk op, dat het gemak van het functionele eten, zeg maar, ten opzichte van lang koken, iets prachtigs maken en
daarvan genieten. Eigenlijk.
Creëren, ja. En dan daarvan genieten. Dat met een schermpje heb je dat platte, snelle vermaak. Ik bedoel, ik kijk ook wel eens een keer een half uurtje naar rare, Instagram filmpjes, maar dan zit ik gewoon zo te swipen en dan denk ik, god, wat gebeurt er toch weer iets raars met die hond? Ik heb daar natuurlijk in feite helemaal niks aan.
Nee,
hè? Ik bedoel, het
verrijkt je niet.
Nee, en ik kijk ook wel eens een keer platte televisie en dan daarna een hele mooie serie of een hele mooie film. Dus het hoeft niet elkaar te bijten. Het kan ook naast elkaar bestaan. Maar ik denk dat we die balans, die moeten we wel terug zien te vinden of moeten zien te vinden in ieder geval.
En hoe zien jullie daar de rol van ouders in?
Ik denk dat die rol bijna vergelijkbaar is met die in het onderwijs. Namelijk dat er een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn. Dat lezen of eens een keer naar een museum gaan of een concert bezoeken of zelf iets bespelen als instrument of iets maken. Dat die vanzelfsprekendheid bij ouders ook aanwezig zou moeten zijn. En dat je daarmee ook die wereld van je kinderen verbreedt en verrijkt.
Ook als rolmodel voor de kinderen.
Ja, dat geldt hetzelfde rolmodel als dat je niet wegloopt als je de kinderen moeten lezen. Maar dat je gezamenlijk ook leest. En dat kan thuis net zo goed.
Lezen, spreken, spelen.
Veel praten ook. Ja.
Veel praten, ja. Het gesprek voeren. Want dat kan ik mij herinneren van mijn jeugd. Dat wij altijd praten. Vragen stellen.
Ja, maar er was ook bij ons was er ook pas vanaf 6 uur eens een keer iets op televisie of zo. Dus wat deed je daarvoor? Ja, dan ging
spelen.
Je ging spelen, voetballen. Maar je ging ook, je pakte eens een keer een boek. Of en je had het er gewoon eens over hoe het op school was. Hè? Dus gewoon de gesprekken die je kunt hebben thuis of in een veilige omgeving. En dat kan ook school zijn of in de buurt. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit waar dat is. Maar die gesprekken verrijken ook. Laten ook een bredere horizon ontstaan.
Ja. Ja, dat zijn ook die gesprekken over boeken. Hè? Of naar aanleiding van boeken. Dat kan ook nog. Wij hebben hier op school best veel kinderen met meertaligheid. Met een migratieachtergrond. Sommigen spreken 1, 2, 3 talen thuis. Lieke, wij zijn daar ook mee bezig. Hè? Hoe belangrijk is rekening houden met die meertaligheid?
Nou kijk, ik denk dat je kinderen inderdaad moet erkennen in hun hele zijn. En daar horen al die talen die zij ook van thuis uit meekrijgen, horen daar natuurlijk bij. Als je kinderen gaat verbieden om hun thuistaal te spreken. Ja, dan ontken je ze eigenlijk in een deel van hun zijn. En daar,
stukje identiteit.
Precies, ja. Ja. En dat kan natuurlijk ontzettend verwarrend voor kinderen zijn. Van hé, maar thuis spreek ik deze taal. En ergens anders mag dat niet. Hoezo is dat dan niet goed? Waarom mag die taal er dan ergens anders niet zijn? Dus ik denk dat je kinderen inderdaad daarin wel echt moet ondersteunen. En de ruimte moet geven ook om die eigen taal, thuistaal ook te mogen spreken.
Ja, hier zit eigenlijk een verkapte boodschap in. Dat ouders die een andere moedertaal hebben dan Nederlands, dat die juist ook veel moeten spreken in hun eigen moedertaal met de kinderen. Zodat dat taaldenkmechanisme bij de kinderen aangaat.
Ik ben geen taalspecialist, maar mijn gut feeling zou zeggen ja.
Kijk, ja. Als ouders thuis in hun eigen meest comfortabele taal spreken, dan komen gesprekken natuurlijk ook veel vloeiender op gang en veel vlotter op gang. Kijk, als een ouder probeert voor te lezen in een taal die niet machtig is, dan zal een verhaal veel minder gaan leven dan wanneer ze voorlezen, zeker, bijvoorbeeld in hun eigen taal. En doordat ze comfortabel zijn met het spreken van die taal, kunnen ze ook veel meer de emotie en de fantasieën in zo'n verhaal leggen. En kunnen ze veel beter in dat contact met het kind kunnen ze zitten. En ja, daardoor komen verhalen natuurlijk ook veel beter tot leven. En als een kind de loop van een verhaal gaat voelen, dan kan het dat op een gegeven moment in de eigen thuistaal, maar ook in een andere taal. He, die emotie die daarachter zit en dat gevoel, dat is ook gewoon heel belangrijk om mee te geven. Ja. Ja.
Lezen is dromen met je ogen open. Ik vond het fantastisch altijd als kind om te lezen. Want ik kon echt even in een andere wereld duiken. Je was echt even ergens anders. Dat is wat mij altijd is bijgebleven bij het lezen van boeken. En ik doe het nog steeds heel graag. Ik zou iets meer tijd willen hebben om te lezen. Maar we hadden het daar net over.
Nou ja, maar dat wat je nou zegt, als ik mag ik je even onderbreken? Want ja? Wat je nou zegt is eigenlijk heel mooi. Want het gaat over het plezier van lezen en wat het met je doet. Hè? En wat ik merk is dat ook die onderzoeken die je straks aanhaalde, die gaan allemaal over het belang van lezen. Mm-hmm. En waarom het. Ik denk dat het daarmee ook kinderen of de omgeving in de algemene zin misschien een hele samenleving wel indoctrineren door te zeggen het is zo belangrijk om te kunnen lezen. En dat is waar. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel, heel moeilijk om als kind te bevatten dat iemand de hele tijd tegen je zegt, nou, het is heel belangrijk dat je goed kan lezen. En dan denk je, ja, sorry, maar ik word er niet direct beter van, toch? Dus dat hameren op het belang is denk ik een niet altijd even handige weg. Dus de manier die jij net benoemde, van het maakte mij blij of het gaf mij heel veel plezier, is volgens mij veel meer de weg om die leidt naar leesbevordering en naar het vanzelfsprekende gebruik van taal en het verrijken ook van de taal en de belevingswereld van de kinderen.
Zeker, en ik kan me ook herinneren dat ik soms boeken lees of las waarbij ik echt moest huilen.
Ja.
Omdat ik gewoon
empathie,
die persoon was, ja, in dat boek.
Maar de empathie is toch, dat komt, ik bedoel, dat kan ook als je naar The Lion King kijkt, om een hele oude film te noemen, maar waarbij ik weet dat ik ooit nog eens een keer een traantje moest laten. En om dieren, ook een dierenverhaal, zeg maar. Hè? Ja. Maar dus het kan ook in andere vormen, maar ja, met boeken is dat vaak, je zit daar dieper in op een of andere manier en daardoor kun je ook sneller geraakt worden. Maar het geeft ook een reflectie over hoe verhoud ik me tot een bepaald personage of precies, tot een bepaalde situatie.
Ja. Mijn kinderen worden altijd gek van mij als ik aan het lezen ben, want dan hoor ik ze niet. Mam, als jij aan het lezen bent, dan kan ik een kanon afsteken. Jij hoort helemaal niks. Ik zeg nee, want ik ben aan het lezen. Daar snappen ze helemaal niks van. Of dat ik dan hardop aan het lachen ben om een boek.
Ja.
Dat is echt te grappig. Maar we gaan even terug, want tussen de pauze door, Arjen, zei je iets moois, want het onderwijs is op dit moment zo veel al, niet op elke school en niet met elke visie, gericht en gestoeld op methodes. Ik noem het altijd methodeslavernij, dat we bijna vergeten zelf na te denken. Wat hebben onze kinderen nodig? Waar hebben ze behoefte aan? Hoe kan ik het beste aansluiten? En zo ook met de methodiek lezen, begrijpend lezen, technisch lezen. Er wordt zo opgehamerd dat het plezier gewoon verdwijnt. Hoe kunnen we daar anders mee omgaan? Wij zijn daar nu in transitie, hè? Heel erg met samenwerking met de BIEB. En lezen niet als een apart vak te zien, maar lezen doe je de hele dag door.
Nou ja, ik denk dat dat ook wel een wat breder probleem is, denk ik ook wel. Vorige week in de krant ergens nog dat 25% van de PABO-studenten lezen echt afgrijzelijk vindt. Ja. Ja, kijk, als je zelf al geen lezer bent, en dan even specifiek bij het lezen houden, ja, dan ga je ook niet die motivatie bij een ander kunnen opwekken.
Nee. Hè?
Of het plezier bij een ander doen laten ontstaan. Als je zegt, ja, ik vind het heel belangrijk. Succes ermee.
Het moet.
Ja. Ja, dat zijn natuurlijk geen boodschappen waar je iets mee kunt op dat moment. En dus ik denk dat er in de breedte iets zou moeten veranderen. Waarbij je ook in de pabo's een hele andere vorm van lezen zou moeten aanbieden. Om veel breder te agenderen ook bij studenten. En daar ook gewoon van menen dat dat een serieuze zaak is. We hadden het erover omdat ik zei in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, ik kan mij helemaal geen methodes herinneren op school. Wij kregen een of ander kopietje met daarop de kaart van Nederland. En dan moesten wij zelf allemaal plaatsen gaan intekenen. En ik heb zelfs nog gemalen in Flevoland uit mijn hoofd moeten leren, die er helemaal niet meer liggen. Want die waren ooit een keer ingetekend in een kaart en zo. Maar dat kwam niet uit een boek. Dat kwam
uit de wereld.
Dat was een kaart. En dan moest je zelf van alles mee doen. En daar zat een leerkracht die dat stuurde. En die had dat gesprek daarmee. En dat wil helemaal niet zeggen dat alles allemaal beter was of zo. Maar er zat een aantal elementen. Een aantal elementen waren minder gestuurd. En daardoor misschien ergens wat vrijer. Maar toch een gaven die een breed blikveld. Dus ik denk dat methodieken vaak stroomlijnen tot iets wat moet. Precies langs alle doelen. En ja, natuurlijk doen we dat ook bij de cultuurroute. Maar ook weer niet. Want het haalt allerlei andere doelen ook nog wel. Maar dat doelmatige, dat echt specifiek richten op enkelvoudige doelen. Ja, ik denk dat dat heel erg een efficiency-idee is over het onderwijs.
Ja, en wat doet dat uiteindelijk met de motivatie en betrokkenheid en de leergierigheid en de nieuwsgierigheid en de creativiteit? En zo kan ik nog wel doorgaan.
Ja, je leert aan de rafelranden, denk ik.
Ja.
Je leert door het vallen uit een boom, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dat mag tegenwoordig al niet meer, want dat vinden we heel moeilijk. Maar ja, het buitenspelen
het vallen
is als een heel simpel voorbeeld.
Ja.
Nou, het vallen mag niet eens. Nee, dan kun je mensen ook niet oprapen om ze iets te leren.
Risicovol spel.
Ja.
Nou, en doordat je inderdaad ook met die strakke doelen werkt, hebben leerkrachten op een gegeven moment ook niet meer de durf om daar nog
van
buiten die lijntjes te gaan kleuren. En om daar inderdaad hun eigen creatieve lesprogramma nog te gaan bedenken. Dus die methode die belemmert eigenlijk ook de creativiteit van de leerkracht daarin.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En wij proberen hier wel stapjes daarin te maken om laat het los en kijk wat ze nodig hebben. En
voeg daar inderdaad zelf iets aan toe.
Toe
ga inderdaad zelf op zoek ook van maar hoe kan ik aan de behoeften van mijn leerlingen voldoen?
En een bepaalde angst hebben ze om de planning ook los te laten.
Ja, want je wordt uiteindelijk, word je als school ook
afgerekend
op de doelen die je haalt. Hè? En op hoe de resultaten zijn. En dat maakt dat de leerkrachten inderdaad ook wat bekrompen en angstig omgaan met die methodes. En daar bijna niet meer van af durven wijken.
Ja. Ja. Ik denk dat wij het allemaal eens zijn dat we het beter kunnen doen. Hè?
Ja, maar het is niet een verwijt. Hè?
Nee, helemaal niet.
Het is meer een constatering dat dingen veranderen.
Veranderen.
En dat we daar gewoon waakzaam voor moeten zijn.
Ja. En daar heb je binnen je cirkel van invloed, wil je daar zoveel mogelijk het juiste doen.
Ja, precies.
En we kunnen de politiek niet veranderen. Dilemma, we gaan over tot het. Ik hoor hier in mijn het dilemma van. Dilemma van Gemma. Nou, we hebben een vaste rubriek in de podcast. En dat is het dilemma van Gemma. Dus ik wil jullie heel graag een prikkelend dilemma voorleggen. Luister. Stel je voor, een basisschool met beperkte financiële middelen moet kiezen om ofwel te investeren in meer leesboeken en leesprogramma's of in culturele workshops en creatieve activiteiten. We weten dat beide belangrijk zijn, maar er is maar budget voor één van de twee. Waar kies je voor en waarom?
Ja, dat is een fors dilemma natuurlijk.
Valt wel mee hoor.
Ja, maar wil jij eerst?
Nou ja, goed, ik ben natuurlijk leesconsulent, dus ik zeg natuurlijk investeer in boeken en ook vooral in de lesprogramma's die je daarmee vorm kunt geven. Want dan dek je eigenlijk de complete lading. Je kunt met boeken ook creatief aan de slag. Je kunt boeken ook op het toneel naspelen. Je kunt er liedjes over maken.
Theater lezen.
Je kunt er alle kanten mee op. Dus ik zeg, investeer vooral in boeken en in het lesprogramma wat je daarmee vormgeeft.
En het leerkrachtshandelen.
Precies.
Ja, en ik zou ook in gesprek gaan met de school. Want waar ligt de expertise van je team? En kijk wat daar ook voorhanden is. Want ik ben het natuurlijk ergens ook heel erg eens met Lieke. Maar ja, ik weet ook als ik ze dadelijk hier wegrij en de podcast wordt geluisterd door de cultuureducatie binnen Huis 73 of in de stad. Dat mensen gaan zeggen, hoe kun je dat nou zeggen? Want de cultuureducatie is ook heel erg belangrijk. Dus het is
is Ibrahim het ook mee eens.
Een duivels dilemma. Maar ik zou sowieso ook op zoek gaan naar de kennis en vaardigheden die aanwezig zijn in een school. En misschien heb je wel een ontzettend goede een kunstenaar in huis. Of iemand die ontzettend veel van theater of van dans weet. En dan kun je ook die investering wellicht toch nog een beetje spreiden daarin. Want ik denk dat echt beide van belang zijn. Wat Lieke zegt klopt natuurlijk ook. Je kunt vanuit de boeken heel veel doen.
Vanuit boeken wek je creativiteit op.
Precies. En als je met boeken aan de slag gaat en daar op allerlei fronten natuurlijk ook leven brengt in die verhalen, ben je ondertussen natuurlijk ook met die taal bezig en met het bevorderen van die taal. En dat biedt denk ik alle kansen ook weer voor de toekomst, voor de kinderen.
Wat zou de gedroomde visie zijn? In de samenwerking nu met Noor, wat zou onze gedroomde visie kunnen zijn?
Ja, als ik het over het leesbevorderen heb. Ik zie echt kansen om dat team echt helemaal te voeden met alle mogelijkheden die er zijn. En om daar vooral in te gaan investeren. Zodat zij het weer in de klas met de kinderen kunnen gaan uitdragen.
En hoe ziet de school er dan uit?
Als je binnenkomt, dan ademt zo'n school dan lezen uit en boeken en vooral ook heel veel plezier.
Bijna als een soort bibliotheek misschien wel.
Eén grote bibliotheek.
Eén grote leesfeestbibliotheek. Arjen?
Ja, ik sluit me daar bij aan. En ik zou ook graag in de uitvoering dan van alles ook willen zien met sport, met cultuur, met gezondheid. Met alle samenwerkingspartners die er verder in de stad zijn. En waar het voor handen ligt om op een hele mooie manier samen te werken.
Ja, dat zou ook mijn droom zijn. Zeker. Zijn er nog dingen die jullie echt wilden vertellen die we niet aan bod hebben laten komen?
Nou, dat ik het echt heel gezellig vind hier.
Het is gezellig, hè?
Ja, zeker.
Nou, en ik mag hier wekelijks zijn, dus ja, dat is gewoon hartstikke fijn. En het is een hele prettige samenwerking die we zijn aangegaan. En ik denk dat we daar mooie vruchten van gaan plukken voor de kinderen.
Ja, we zijn nu aan het zaaien. En ik denk dat we over een jaar, twee jaartjes aan het oogsten gaan.
Absoluut.
En dan zie je hier, dan kom je inderdaad binnen in de school waar cultuur, waar muziek, waar gelezen wordt. Ja,
heel
het zou
mooi.
Echt helemaal top zijn. Nou, heel erg bedankt voor dit inspirerende gesprek weer. We doen er alles aan, met deze drie in ieder geval wel, om zoveel mogelijk kansen te bieden aan onze kinderen. Tot ontwikkeling, tot groei, tot wie ze zijn of wie ze mogen zijn. En ik bedank jullie voor het gesprek.
Dank je wel.
Jij ook bedankt. En ik zal wel even laten weten wanneer de podcast uitkomt. En lieve luisteraars, blijf ook vooral luisteren. Kijk uit naar de volgende podcast, want dan ga ik in gesprek met onze wethouder. Wethouder onderwijs, talenten, jeugd, preventie, etcetera, etcetera. Hij is van heel veel portefeuilles, dus blijf vooral luisteren.